Goedemorgen. Ik wil graag eerst met jullie samen bidden. Heere God, zo deze momenten zo nu voor ons hebben. Heere, dan willen we u danken, Heere God, dat u zichzelf laat kennen. Heer, dat we vanmorgen een reden hebben om samen te komen. Omdat u zichzelf laat kennen. En Heere, daarbij danken we u ook meteen dat u zichzelf aan ons bekend maakt. Dat u dat niet overlaat, Heere God, aan wat of wie dan ook. En ook niet aan mij vanmorgen. Als we vanmorgen, Heere, met een verlangen komen om u beter te leren kennen. Heer, dan is daar die geweldige belofte, Heere God, dat u zichzelf aan ons bekend maakt door uw woord. Heer, we willen echt zo dit moment nemen en ons buigen voor u en zeggen, Heere, we willen in de stilte zo komen. En deze paar minuten, Heere God, die zijn voor u. Heer, we willen stil zijn en bij u komen, omdat u de Almachtige bent. U bent het waard. En we willen u zo prijzen, Heere God, door stil te zijn voor uw aangezicht en bidden en vragen dat u in ons midden zo vanmorgen wilt spreken. Tot uw eer en uw heerlijkheid. In de naam van uw Zoon Jezus bidden we u dat. Amen. Toen Thomas van Aquinos, misschien heb je wel eens van hem gehoord. Thomas die was al een tijdje bezig met wat uiteindelijk zijn levenswerk moest gaan worden. De Summa Theologica is de naam die aan het werk, aan een theologisch overzichtswerk gegeven is. En hij was daar al een hele tijd mee bezig, die Thomas. Thomas van Aquino. Maar op een dag, op 6 december in 1273, stopte hij daar plotseling, vrij onverwachts, stopte hij daarmee. En een vriend die hoorde daarvan en die vroeg aan Thomas, waarom? Je bent er al zo lang mee bezig en dat is jouw passie. Waarom ben je daarmee gestopt? En Thomas antwoordde aan zijn vriend dat hij daarmee was gestopt, omdat hij had ingezien dat er een verschil was tussen aanhalingstekens, de kaart van God, waar hij mee bezig was, een beschrijving van God te geven in zijn theologie. Een verschil tussen die kaart van God en wie God werkelijk was. En Thomas die zei tegen zijn vriend dat verschil was te groot. Het was te groot. En daarom zei hij, was hij er maar mee gestopt, had hij het opgegeven. En toch is dat het doel van deze preek van morgen en ook van de serie. Ik wil vanmorgen met jullie gaan beginnen aan een serie preken. En je ziet het al op de slide staan. De vreugde van God. Dat is het doel, dat we door deze serie God beter mogen gaan leren kennen. En, maar waar is hij dan te vinden? En hoe, waarin leren we hem dan beter kennen? En gelukkig is het God zelf die daar een aanwijzing voor geeft. Hij zegt, God zelf zegt in 1 Samuel 3 vers 21, dat de Heere zich openbaarde aan Samuel in Silo. En vanmorgen zegt hij dat eigenlijk ook tegen ons. Ik wil mijzelf gaan openbaren meer aan jullie. En hoe? Door het woord van de Heere, door zijn eigen woord. En dat is ook mijn plan. Dat is mijn voornemen om in deze serie, om de komende tijd, als we het gaan hebben over de vreugde van de Heere God, om dan jullie meer van de Heere God te laten zien. En dan alleen door wat hij zelf over zichzelf heeft gezegd in zijn woord. En dat is belangrijk. Want dat is waar de Heere God ons voor geschapen heeft. Onze gedachten en onze harten. Om hem te kennen. Om hem te kennen zoals hij is. En om hem lief te hebben zoals hij is. Met heel ons hart en met heel ons verstand. En ik beloof je hierbij ook plechtig dat het ook praktisch zal zijn. Ook deze serie. Want hoe kan het praktisch zijn? Als wij op deze manier de glorie en de heerlijkheid van de Heere God gaan ontdekken en ons daarover gaan verbazen, dan zal dat ons diepgaand, diep van binnen gaan veranderen. En ook dit is niet iets wat ik jullie beloof. Dit is iets wat de Bijbel zegt. Gods woord zegt dat zelf. In 2 Korintiërs 3 vers 18 bijvoorbeeld, dat zegt... Ja, Gerrie, was even... je hebt de druk vanmorgen. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Here bewerkt wordt. En hier zie je dat. Door Gods heerlijkheid met elkaar te aanschouwen, worden we, zegt dit gedeelte, worden we veranderd. En de vreugde van God, het onderwerp van vanmorgen, dat is eigenlijk je zou dat kunnen zien als een portret, een afspiegeling van God. En elke vreugde, alles wat God vreugde geeft, en we gaan er de komende tijd een aantal van zien, al die vreugdes zijn eigenlijk een andere kant van de heerlijkheid van Gods aangezicht. Als je dat zeg maar driedimensionaal, als je dat voor je ziet. En vanmorgen gaan we op één van die vreugdes gaan we ons richten. En dat is alleen op God. Vanmorgen, en dat heb ik ook David, mijn broer, ook in de voorbereiding ook gezegd. Als je het hebt over de planning van de zangdienst. De focus ligt vanmorgen op God alleen. En ik begin deze serie vanochtend, de preek, met de meest fundamentele waarheid. En dat is, en luister goed... Het is het allerbelangrijkste als het aankomt op het onderwerp van vanmorgen, de vreugde van God. De fundamentele waarheid dat God van eeuwigheid tot eeuwigheid volkomen gelukkig is in de gemeenschap van de drie-eenheid. En daar beginnen we. En pas later, verderop, dan zullen we gaan kijken naar de vreugde van God bijvoorbeeld in zijn volk. En de vreugde van God in zijn schepping. Maar we beginnen bij God. In de drie-eenheid. En deze volgorde is niet zomaar gekozen. Dat is een belangrijke volgorde. Eerst moeten we vooral en alleen gaan zien dat God God is. En wat betekent dat, dat God God is? Dat betekent dat God volmaakt en compleet is in zichzelf. Dat God volmaakt en volkomen gelukkig is in die eeuwige gemeenschap van de drie-eenheid. Dat betekent dat hij ons mensen niet nodig heeft om zijn volheid te volmaken. En dat God niet op een of andere manier ergens in zou tekortschieten als hij ons niet zou hebben gehad. Dat is vanmorgen de fundamentele waarheid, dat is ons vertrekpunt. Want het tegendeel is namelijk waar. Wij zijn gebrekkig zonder hem. Al had je alles, maar je had God niet, dan stond je en dan sta je met lege handen. Psalm 147 vers 11 zegt: de Heere is goedgezind voor wie hem vrezen en op zijn goede tierenheid hopen. Als wij op God hopen, als wij onze hoop op God stellen, dan verheerlijken we God als de fontein, als de bron van diepe en blijvende vreugde. Door onze hoop op die God te stellen. En als wij bidden in dankbaarheid en afhankelijkheid, dan geven we uitdrukking aan die God verheerlijkende hoop. En als wij met vreugde in ons leven gehoorzamen, dan bewijzen we dat God, de God van de alles bevredigende hoop, dat die realiteit is in ons leven. Dat het echt is. Geen religie, maar dat het echt is in ons leven. En deze waarheid, en let er goed op. In deze waarheid, daarin ligt besloten, die niet te vatten waarheid, dat het God vreugde geeft om ons de vreugde te geven die hij in zichzelf heeft. Matteüs 25, vers 21 zegt: ga in de vreugde van uw Heer. Nou, als er iets is, als er één opdracht is in de Bijbel waar ik maar wat graag gehoor aan wil geven, dan is dat dit. Om in te mogen gaan in die vreugde van de Heer. Maar wat is dat, die vreugde van de Heer, waar we uitgenodigd worden om in te gaan? Nou, eigenlijk is dat de vraag waar ik vanmorgen en in de komende tijd met jullie bij stil wil staan. Eigenlijk is dat de vraag van wat is dat, die vreugde van God? En ik wil jullie daarvoor meenemen naar een gedeelte in Gods woord, in naar 1 Timotheus hoofdstuk 1. En als je je Bijbel bij je hebt, neem en desnoods elektronisch is ook prima, pak hem er even bij. En zoek even op, 1 Timotheus, hoofdstuk 1, en dan lees ik met jullie vers 11. En dan gaan we zien dat in de woorden die je daar voor je ziet, en er staan heel veel bekende woorden die je vast al heel vaak gehoord hebt, daaronder begraven ligt iets ja, magistraals, iets magnifieks. Dus pak je Bijbel erbij en lees met me mee, het wordt ook geprojecteerd zo dadelijk, 1 Timotheus 1, vers 11. En daar staat het volgende. En ik lees uit de herziene Statenvertaling vanmorgen. Er staat het volgende. Het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God. Het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God. Dat kan alleen Paulus zo geschreven hebben. Het is echt heel duidelijk Paulus zijn schrijfstijl, zijn manier van spreken zie je heel duidelijk in door. Maar als je zeg maar onder die woorden gaat zoeken, en wat bedoel ik daarmee onder? Daar ligt de grondtekst, de oorspronkelijke betekenis, de oorspronkelijke tekst. Als je daarin gaat graven, dan ga je ontdekken dat er eigenlijk hier, zoals dat vertaald is, met het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat daar het volgende staat. Het goede nieuws, en dat is dan vertaald met het evangelie, het goede nieuws van de heerlijkheid van de gelukkige God. Het woord dat er herziene Statenvertaling vertaald is met zalige God. In de grondtekst staat daar een woord wat je kunt vertalen als de gelukkige God. En wat ik eerder al zei, dat is precies wat ik eerder zei. Namelijk dat een groot deel van Gods heerlijkheid zijn geluk, zijn vreugde is. De apostel Paulus maakt ons vanmorgen duidelijk wat het betekent om oneindig glorieus te zijn. Hij zegt dat dat gelijk is voor God aan oneindig gelukkig zijn. Paulus spreekt hier van de heerlijkheid van de gelukkige God, omdat het een uiterst glorieuze zaak voor God is, een uiterst serieuze zaak voor God is om zo gelukkig te zijn als hij is. En dat is het goede nieuws, dat is het evangelie. Het goede nieuws is dat God glorieus gelukkig is. En vanmorgen gaan we ontdekken dat dat geluk van God, die vreugde van God, dat dat in de eerste plaats een vreugde van God de Vader in Jezus zijn Zoon is. En dat wanneer wij mogen, wat we zagen, van ga in de vreugde van uw Heer, als wij mogen delen in die vreugde van God, dan mogen wij delen in de vreugde die God de Vader in God de Zoon heeft. Want dat is ook de reden waarom dat de Heer Jezus zijn Vader aan ons bekend heeft gemaakt. Aan het einde bijvoorbeeld van zijn grote gebed in Johannes 17 vers 26, daar zegt de Heer Jezus dan tegen zijn Vader: Vader, ik heb hun uw naam, de naam van de Vader van God, bekendgemaakt en zal die bekendmaken. Waarom? Opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is. En ik, Jezus, in hen, in ons. Jezus maakte God bekend, zodat Gods vreugde in zijn Zoon in ons zou zijn. En dat dat onze vreugde mocht worden. Oké, dit is belangrijk. Dus dat het eerste en het voornaamste vreugde van God de Vader is, is de vreugde in zijn Zoon. En we zien dat bijvoorbeeld ook in Matteüs 17 vers 5. Daar lezen we, en dat zegt de Heere God over zijn Zoon, over de Heer Jezus: dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Hier zien we in Matteüs 17 dat de Heere God openbaar verklaart dat hij zijn zoon lief heeft en van hem geniet. Hier zien we dat de Heere God op een, zeg maar, een zichtbare, een visuele manier, een demonstratie geeft van die heerlijkheid van de Heer Jezus, van zijn zoon. Want wat lees je daar? En zoek dat thuis nog maar eens op. In Matteüs 17, vers 2, daar wordt gesproken dat het gezicht van Jezus, dus op het moment dat zijn heerlijkheid door God openbaar, visueel getoond wordt, dat gezicht van Jezus straalde als de zon. En dat zijn kleren, de kleren van Jezus, wit werden als het licht. En dat de discipelen niets anders konden dan zich ter aarde te werpen, neer te buigen. En dat de Bijbel zegt daar dat ze zeer bevreesd waren. De Jezus met wie ze al die tijd al hadden mogen optrekken. God toont zijn heerlijkheid. En dat is de reactie van de discipelen. Het punt is dat niet alleen wij als mensen en de discipelen die daarbij waren, dat wij ontzag moeten hebben voor zo'n heerlijkheid. Maar er is nog iets anders, wat misschien ook nog belangrijker is, wat daar staat. Dat God zelf zich verheugt in de heerlijkheid van zijn zoon. We zien hier dat God zelf zijn zoon openbaart op een manier in een verblindend licht. En dat hij zegt, dit is mijn zoon. In wie ik mijn welbehagen heb, in wie ik mijn vreugde heb. Openbaring 1 vers 16 zegt, zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Over de Heer Jezus. Nou, wie kan de zon op die manier naar de zon kijken? Ja, als de zon in haar volle kracht schijnt? Niemand. Alleen God kan dat. En die dag waarop jij en ik, dat wij in staat zullen zijn, dat we het vermogen hebben om met onze ogen ook zo naar de Heer Jezus te kijken en in hem te verheugen, zoals de Vader dat nu al doet, die dag komt eraan. Dan zullen onze ogen die nu onvolkomen zijn en vol gebrek en kwetsbaar zijn, dan krijgen we de kracht om diezelfde heerlijkheid die de Vader in de Zoon ziet, om die dan zelf te zien. En het verbazingwekkend is dat ons voor altijd zal boeien. Die heerlijkheid. Matteüs 3 vers 16 en 17. Dan zien we een tweede gelegenheid. Dus net was de eerste gelegenheid waarbij de Heere God openbaar zich uitspreekt over zijn liefde, de vreugde die hij vindt in zijn zoon. En in Matteüs 3 vers 16 en 17, dan zien we een tweede gelegenheid. En daar zien we dat de Heere God zich uitspreekt over zijn zoon, maar dat hij daar een beeld gebruikt dat een heel ander beeld is. Anders dan die vlammende zon die we net hadden gezien. En die ondraaglijke helderheid in Matteüs 17. Nee, hier in Matteüs 3 vers 16 en 17, de gelegenheid daar is de doop van de Heere Jezus. En het beeld dat we daar zien is dat op het moment dat de Heer Jezus gedoopt wordt, dat een duif neerdaalt vanuit de hemel. En op het moment dat die duif neerdaalt, zegt de Heere God vanuit de hemel, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dus hier zien we dat de Heere God een beeld gebruikt van een kwetsbaar dier, van een duif. Weet je wel, zo'n dier dat als je arm was en je wilde een offer brengen in Gods tempel, dan was dat zo'n dier. Dat was zeg maar het enige wat de arme mensen zich konden veroorloven. Dus wat we zien in die twee gedeeltes, Matteüs 17 en hier in Matteüs 3, is dat de Heere God zijn vreugde in zijn zoon, dat het niet alleen voorkomt uit de glans van de majesteit van Jezus, maar ook uit de schoonheid van zijn zachtmoedigheid. Die stralende, allesvernietigende, allesdoorschijnende zon, dat licht, en hier dat zachte, de zachtmoedigheid van een duif. God verheugt zich aan de ene kant in de soevereiniteit van zijn zoon, maar tegelijkertijd aan de andere kant in de dienstbaarheid van zijn zoon. De profeet Jesaja in Jesaja 42 vers 1 zegt, zie mijn knecht. Dat is God die bij monden van zijn profeet over zijn zoon spreekt. Hij zegt, zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Nou, hoewel die eigenschappen, die zeg maar van zachtmoedigheid en nederigheid van de Heer Jezus, dat die zich pas zeg maar bekend werden, voor ons zichtbaar werden, zich manifesteerden toen de Heer Jezus als mens op aarde kwam, hij had die eigenschappen ook al daarvoor, al van eeuwigheid tot eeuwigheid, waren dat eigenschappen, karakterkenmerken van de Heer Jezus. Dus al lang voordat hij als mens op aarde geboren werd. Jezus in die zin veranderde niet toen hij mens werd. Dat is belangrijk. De liefde daarom van de Heere God, de Vader, naar zijn Zoon, gaat daarom ook al ver terug voor de schepping, voor de grondlegging van de aarde. Johannes 17, vers 24 zegt erover: Vader, dat is een gebed van de Heer Jezus naar de Vader, Johannes 17, vers 24. U hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Dus alles waar de Heere God zijn liefde in vindt in zijn Zoon, die soevereiniteit, maar ook zijn zachtmoedigheid, dat was Jezus al, voordat hij mens werd en op aarde geboren werd. Maar er is nog iets wat belangrijk is. En dat is dit, dat er geen enkele andere relatie ook maar in de buurt komt van deze relatie tussen God de Vader en God de Zoon. Niets en niemand. Deze relatie komt niets en niemand in de buurt. Deze relatie is uniek. Jezus, zegt Johannes 1 vers 14, is de enig geborene. En op dezelfde manier, zeg maar dat God de Vader over zijn Zoon spreekt, zien we ook dat Heer Jezus met regelmaat naar God verwijst, naar zijn Vader, als mijn Vader. Of de Vader. Jezus verwees nooit naar God als onze Vader, met uitzondering van één keer. Toen hij de discipelen leerde hoe ze moesten bidden. En in Johannes 20 vers 17, waar hij zegt, mijn Vader en uw Vader, mijn God en uw God. En alle andere keren, alle andere gevallen, spreekt de Heer Jezus alleen in die unieke relatie van de Zoon naar zijn Vader. De relatie tussen God de Vader en God de Zoon is uniek. In Hebreeën 1 vers 6, het gaat verder, zien we dat de Heere God de engelen, de hemelse machten, legermachten oproept om zijn Zoon te aanbidden. Wat dat wil zeggen is dat zijn Zoon alle aanbidding waard is. Alles wat de hemelse gewesten, alles wat de engelen maar samen kunnen brengen, komt zijn Zoon toe. Om nog maar te zwijgen van onze aanbidding. En weet je wat zo bijzonder is? Ook God zelf gaat en doet hierin mee. Ik noem nu een aantal teksten. En misschien dat je ze wilt opschrijven. Deze volgende worden niet geprojecteerd. Maar luister goed. Filippenzen 2 vers 9 zegt dat God Jezus een naam geeft die boven alle naam is. Hebreeën 2 vers 9 zegt dat God Jezus zijn Zoon kroont met eer. Johannes 17 vers 5 zegt dat God Jezus verheerlijkt met de heerlijkheid die hij had voordat de wereld werd gemaakt. God zelf verheerlijkt zijn Zoon. En wat dat ons wil zeggen, is dat het onmogelijk is om de vreugde, dat welbehagen, dat oude woord, de vreugde die God heeft voor zijn enige Zoon, is onmogelijk voor ons om dat te overschatten. Dat gaat verder dan wat waar wij met onze gedachten, waar ik met mijn gedachten bij kan komen. En je ziet dat ook heel duidelijk bijvoorbeeld terug in Romeinen 8, vers 32. Daar wordt het volgende over de Heere God gezegd. Zou hij, God, die zelf zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wat dit gedeelte eigenlijk zegt, het roept de vraag op van, weet je, wat was nou het moeilijkste, het ondenkbaarste wat God, de Schepper, de Almachtige, ooit zou kunnen doen? En Paulus zegt zijn eigen zoon niet te sparen. Dat was het meest moeilijke, het meest ondenkbare voor God de Vader om te doen. Paulus zegt het op een andere plaats in Colossense 1 vers 13. En ik vind het zo ontzettend mooi. Dat is misschien, ik vind dat de meest bijzondere aanduiding, typering zeg maar, van Jezus als zijn zoon. Dan zegt de Heere God, Jezus is de zoon van Gods liefde. En Jonathan Edwards heeft dat ooit dus zo uitgedrukt. Hij zegt van, als je nadenkt over, zeg maar, als er in het hart van God ook maar één hartstocht zou zijn, een hartstocht van liefde, dan is dat de hartstocht voor zijn zoon. En hij heeft dat zo samengevat. God is oneindig gelukkig, omdat hij eeuwige vreugde vindt. In ons? Nee. In wat hij gemaakt heeft? Nee. In zijn zoon. God is de gelukkige God en is eeuwig gelukkig, omdat hij eeuwige vreugde vindt in zijn zoon. En dat is de eerste en de grootste vreugde van God. De vreugde van God de Vader in God de Zoon. En nu we met elkaar op dit punt zijn aangekomen, wil ik jullie nog een klein stapje verder meenemen. En ik neem jullie mee naar Colossense. Colossense 2 vers 9. En nu wordt het echt magistraal. Maar Colossense 2 vers 9, daar zegt apostel Paulus, want in hem, en hem hier is de Heer Jezus, in Jezus, de Zoon van God, de Christus de opgestaande, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Dit betekent dat de Zoon, in wie God een welbehagen heeft, in wie God een vreugde heeft, dat die Zoon het eeuwige beeld en de eeuwige afstraling van God is. En dat betekent dus dat de Zoon zelf God is. De Bijbel leert dat God altijd een volmaakt beeld van zichzelf heeft gehad. Een afstraling, een afdruk. Altijd volmaakt. Colossense 1 vers 15. De Bijbel leert dat de God altijd een volmaakte afstraling van zijn heerlijkheid heeft gehad. Hebreeën 1 vers 3. De Bijbel leert dat God altijd een volmaakte afdruk van zijn zelfstandigheid heeft gehad. Zelfde Hebreeën 1 vers 3. En dit levende, volmaakte, persoonlijke afdruk of afstraling of beeld van God is God. Namelijk God de Zoon. Jezus is gelijk aan God. En zoals Johannes het zegt, is God. Paulus spreekt in 2 Korintiërs 4 vers 6 over de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. En dus mogen we vanmorgen met elkaar concluderen, vaststellen dat de vreugde van God in zijn Zoon een vreugde van God is in zichzelf. De vreugde van God de Vader in God de Zoon is een vreugde van God de Vader in zichzelf. En als je dat zo voor de eerste keer hoort, zo verging het mij, dan denk je misschien van poeh, is dat niet een beetje verwaand? En dat zeg ik op de hele, zeg maar heel voorzichtig, of ijdel. Nou, laat ik dit zeggen, als ik zo over mijzelf zou spreken, als ik mijn vreugde zou vinden door in een spiegel naar mezelf te kijken, dan zou dat ijdelheid zijn. Verwaand tot de max. Egoïstisch, of hoe dat je het ook maar wilt uitdrukken. Als ik op deze manier zeg maar zou zijn zoals God was en is. En dat roept ook meteen een vraag op, van ja, maar waarom is dat dan? Van, zegt de Bijbel niet dat we God moeten navolgen? Dat zegt de Bijbel, maar niet in alles. Niet in dit opzicht. Want weet je nog, dat was zeg maar de eerste leugen van Satan in het paradijs, in de Hof van Eden. toen hij Adam en Eva verleidde. En zei dat ze moesten proberen zo te zijn zoals God was. Op een manier zoals God dat nooit bedoeld had. Wat was dat? Dat ze op hem zouden lijken in zelfredzaamheid. Dat ze zichzelf zouden kunnen redden. Maar dat was Gods bedoeling niet. Alleen God is zelfredzaam. Al het andere wat hij geschapen heeft, inclusief ons, wij zijn afhankelijk van hem. Wij moeten ons vertrouwen op God stellen. God heeft ons niet geschapen met het doel, het ultieme doel, dat wij in onszelf de vreugde zouden vinden. Of in andere dingen die hij geschapen heeft. Nee, God heeft ons geschapen met een heel ander doel. Een veel groter doel. Een veel hoger doel. Namelijk dat wij van hem gaan genieten. En dat wij hem prijzen om wie hij is, om de God die God is. En weet je, alles wat minder is dan dit, is aan de ene kant afgoderij naar God toe. Want wat we dan aan het doen zijn, is we gaan onze vreugde zoeken buiten God om. En dat noemt de Bijbel afgoderij. Geen godsdienst, is niet God de eer geven. En dat is aan de ene kant. Alles minder dan dat, zo met God te leven, is afgoderij naar God toe. Maar aan de andere kant is datzelfde ook een enorme teleurstelling, een verlies voor ons. Want wat we aan het doen zijn, we zoeken een vreugde die geen vreugde is. Misschien eventjes, maar geen blijvende. Niet die vreugde die de Heere God voor ons voor ogen heeft. God is het meest glorieuze van alle wezens. Er is niemand groter. Er is niemand mooier. Er is niemand heerlijker dan hij. Dus door hem niet lief te hebben en je niet in hem te verheugen, dat is voor ons een grote teleurstelling. Een groot verlies. Maar het beledigt ook God. Als wij ons niet hem, als wij hem niet lief hebben en hem niet en ons hem niet verheugen. Maar let goed op. Dat geldt niet alleen voor ons. Dat geldt zelfs voor God. En misschien heb je hier nog nooit bij stilgestaan. Ook God, en luister goed, ook God moet boven alles zijn eigen schoonheid, zijn eigen volmaaktheid liefhebben en zich in verheugen. Als wij dat doen, als ik dat doe en ik sta voor de spiegel en ik geniet van mijzelf, dan is dat ijdel. Dan ben ik egoïstisch, ben ik verwaand. Maar voor God, dat God vreugde vindt in zichzelf, hij kan niet anders dan vreugde vinden in zichzelf. Weet je, dat is wat de Bijbel noemt, dat is gerechtigheid. Het is gerechtigheid dat God vreugde vindt in zichzelf. Want wat is dat gerechtigheid? Gerechtigheid is dat je de grootste, de hoogste waarde toekent aan dat wat het meest waardevol is. Wat is het meest waardevol? Dat is God. Dat is God zelf. En dit is zo belangrijk. Dit is het fundament, dit is de basis van de hoop waar Paulus het eerder over had, die wij als christenen, als kinderen van God mogen hebben. Let op, in deze op God gerichte, goddelijke gerechtigheid ligt aan de ene kant het grootste denkbare obstakel voor onze redding. Want hoe kan zo'n God, die volmaakt is en volkomen vreugde heeft in zichzelf, die God die rechtvaardig is, hoe kan die ooit vreugde vinden in ons? In mij die hem afwijst. Die hem minacht. Wij minachten God. Hoe kan hij ooit vreugde vinden in ons? Dus aan de ene kant is dat de meest grote obstakel die je maar kunt bedenken. Die God op God gerichte goddelijke gerechtigheid. Maar het wonder van het evangelie is dat het zelf aan de andere kant, deze goddelijke gerechtigheid, ook de basis voor onze redding is. En let op. De oneindige achting. En ik kon daar geen ander woord voor bedenken. Dus mijn excuses. De oneindige achting die God voor zijn zoon heeft, maakt het voor mij als zondaar mogelijk om geliefd te worden en geaccepteerd te worden in de zoon. Omdat hij, de zoon, Jezus, in zijn dood God, de Vader, zijn heerlijkheid heeft getoond. En dat is waarom dat de psalmist bidt. In Psalm 25, vers 11. En dat vat misschien eigenlijk alles wel samen. Omwille van uw naam, Heere. Vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Ook 1 Johannes 2, vers 12 zegt dat met dezelfde woorden. Onze zonden zijn vergeven. Waarom? Omwille van de naam van die God. God de Vader. Let op. De oneindige, eeuwige vreugde die God heeft in zijn eigen volmaaktheid. Dat is het fundament van onze eeuwige vreugde. Als het niet zo zou zijn dat God volmaakt vreugde zou vinden in zichzelf, zaten wij hier vanmorgen niet. En hadden we met elkaar een groot probleem. Dat God vreugde vindt in zichzelf is geen ijdelheid. Dat zou de Satan willen influisteren. Kijk eens naar jullie God. Dat is het evangelie. Er is maar één vreugde die eeuwig is. Er is geen grotere vreugde te vinden, niet in de hemel, niet op de aarde, dan deze. De alles overtreffende vreugde van God in God. Zonder begin, zonder einde. Zonder bron, zonder oorzaak, zonder hulp. Zonder van iets of niemand afhankelijk te zijn. Dat is een vreugde die begint niet, die eindigt niet, houdt niet op, is voor altijd. En die vreugde wil de Heere God met ons delen. En we gaan de komende tijd gaan we zeg maar meer in op dat onderwerp van de vreugde van God. Maar hier ligt zoveel veiligheid dat het niet afhankelijk is van mij. Dat God volmaakte vreugde vindt in zichzelf, in de drie eenheid, in zijn zoon. En dat biedt zoveel veiligheid. En dat is de basis waarom wij hier vanmorgen samen zijn. Van daaruit heeft hij ons getrokken, geroepen. En is zijn zoon, de Heer Jezus, bereid geweest om voor ons aan het kruis te sterven. En ik wil hier vanmorgen stoppen en vragen om hier om dit op je in te laten werken. Het is veel. Ik heb het voordeel gehad. Ik heb daar zeg maar veel over mogen lezen. En dan sta je hier en dan ben je voorbereid. En dit komt op jullie af. En ik wil je vragen om in de komende, vandaag misschien, morgen, de komende week, om hier over na te denken. Wat het betekent. Want vanmorgen is daar die uitnodiging van die zoon, van Jezus, aan jou. Dat hij deze vreugde van God de Vader met jou wil delen. En ik stel voor om een moment stil te zijn, zo voor het aangezicht van de Heere God. En in de stilte, om dan als verwerking, heb ik een lied gevonden, om daarna te luisteren naar de woorden. Het lied heet Through and Through, door en door. En dat zegt, ik ben veilig, het is in het Engels, ik ben veilig bij u God. U kent mij, Heere, en toch, ondanks dat u mij kent, de preekserie, het doel is God leren kennen. Maar het evangelie is dat God mij kent en zichzelf met mij wil delen. En ondanks, zegt dat lied, ondanks dat u mij kent, houdt u door en door, through and through van mij. Amen.
Ik wil u vragen om te gaan staan. Vader in de hemel, wat is het een immens voorrecht dat we zo'n grote en zo'n wonderlijke God mogen leren kennen. Omdat u, zoals dat net ook gezegd werd, u zelf met ons wil delen. Heer, onze woorden schieten tekort om naar u uit te spreken, Heer, hoe verwonderd en hoe dankbaar we zijn voor wie u bent en hoe goed u bent. Dank u, Heer, voor wie u bent. Dank u voor uw Zoon. Dank u dat u ons ook wilt zegenen, Heer. En die zegen geeft u zelf. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En de Heere verheffen zijn heerlijke aangezicht over u en zij u genadig. Amen.